Ja, goedenavond, broeders en zusters, in deze volgende Bijbelstudieavond over de feesten. Het is altijd mooi hoe Cor Willem de liederen erbij zingt, want ook dat niet roemen in, of erbij zoekt, want dat niet roemen in eigen kracht is eigenlijk een beetje het thema van deze avond. Voordat we gaan beginnen, stel ik eens voor om een gedeelte uit Gods woord te lezen. 1 Korinthe 5. Dat is de eerste brief aan de Korintiërs. Het is ook een brief waar we in deze studie nog wat vaker naar terug zullen kijken. Er was heel wat mis in die gemeente. En Paulus die was dat ter oren gekomen terwijl hij in Efeze woonde en werkte. En dan schrijft hij deze brief aan de Korintiërs. En een van die dingen misstanden, daar schrijft hij over in het vijfde hoofdstuk. En daar komt hij ook over de zuurdesem te spreken en over het paasfeest. Ja, dus dan zullen we lezen tot met vers 8. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt, alzo dat er een zijn vaders huisvrouw heeft. En zijt genoeg opgeblazen en niet veel meer leed gedragen, omdat hij uit het midden van u weggedaan worden, die deze daad begaan heeft. Doch ik, als wel met het lichaam afwezende, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden, alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft, besloten. In de naam van onze Heer Jezus Christus, als gelieden en mijn geest samenvergaderd zullen zijn, met de kracht van onze Heer Jezus Christus, dus ook over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mag worden in de dag van de Heer Jezus. Uw roem is niet goed. Weet ge niet dat een weinig zuurdesem het hele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdesem uit, omdat ge een nieuw deeg zijn moogt, gelijk ge ongezuurd zijt. Want ook ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Hier is natuurlijk een directe verwijzing naar het paascha en in combinatie daarmee het feest der ongezuurde broden. Waar we ook van lezen in Leviticus 23. Ja, dat gedeelte zullen we ook eerst nog lezen. Ja, dus als aansluiting op het paascha. Die twee die horen helemaal bij elkaar. Het paascha wordt nooit genoemd zonder de ongezuurde broden. En andersom, als ongezuurde broden genoemd wordt, dan hoort het paascha, waar we het de vorige keer zo uitgebreid over hebben gehad, hoort er helemaal bij. Ja, dan Leviticus 23, en dan lees ik nu vanaf vers 5. In de eerste maand, op de 14e van de maand, tussen twee avonden, is des Heren Pascha. En op de 15e dag, dezelfde maand, is het feest van de ongezuurde broden des Heren. 7 dagen zult ge ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult ge een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult ge doen. Maar ge zult 7 dagen vuur offeren en Heren offeren. En op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult ge doen. Ja, dat is dus de instelling van de ongezuurde broden, wat ook het volk van Israël jaarlijks moet vieren. Nou, het staat bij de voorjaarsfeesten, waarvan de eerste was Pesach, of Pascha, Pasen. Dan komt het Hebreeuwse woord Matzot, of Chag Matzot, het feest van de ongezuurde broden. Daar zullen we nu bij stilstaan. Zoals ik net al zei, ja, ze horen helemaal bij elkaar. Het paascha werd tezamen met die ongezuurde broden gegeten. Vervolgens komt dan de dag der eerstelingen, Yom HaBikurim. En de laatste van de voorjaarsfeesten, dat is dan Shavuot, of het wekenfeest. Maar we zullen ons vanavond dus vooral concentreren op Matzot. Ten eerste de instelling ervan. Ja, van wanneer, ja, waar komt het vandaan? Nou, dat gaan we zo meteen lezen in Exodus 12, vers 8, vers 15 tot 20. Ja, de allereerste ongezuurde broden. Ook de praktische redenen van. Van ja, waarom? Ja, waarom moesten nou gewoon heel praktisch bij die uittocht uit, uit Egypte. Waarom moest er ongezuurde broden gegeten worden? Dat was een hele duidelijke, nogmaals, ja, hele nuchtere praktische reden voor. En ten derde gaan we, en dat zullen we het meest uitgebreid doen. Ja, wat heeft het nou typologisch te betekenen? Wat leren wij hier nog van die ongezuurde broden? Ja, wat zegt de schrift over ongezuurde broden? Ja, dus dat is een beetje de indeling zoals we vandaag naar zullen kijken. Ja, dus eerst de instelling. Nou, in Exodus 12 vers 8. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Ze zullen het met bittere saus eten. En die bittere saus, daar kom ik dan verder niet op terug. Maar dat ziet wellicht op het lijden. Ja, het bittere lijden wat Israël in Egypte heeft moeten ondergaan. En nu ziet ook, en ze zullen het vlees eten, het vlees van het paaslam. Vorige keer hebben we over gehad. En dat moest dan samen met de ongezuurde broden. En ook in vers 15 tot 20. En dan 7 dagen. Dat is een van de langere feesten. 7 dagen zult ge ongezuurde broden eten. Maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecimd eet van de eerste dag af tot op de 7e dag. Diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. Zo staat ook in de NBG dat woord uitgeroeid. Ik weet niet of dat echt betekent dat zo'n ziel, of zo'n mens dus echt gedood werd. Uitgeroeid, het oorspronkelijk heeft meer van afgesneden. Afgesneden van Israël, van ja, eigenlijk uitgebannen, je hoort er niet meer bij. Of dat dan letterlijk op de dood zou zien, dat weet ik niet. Maar het heeft meer iets van afgesneden. Afgesneden worden van het volk. En op de eerste dag zal een heilige verzameling zijn. Ook zult gij een heilige verzameling hebben op de 7e dag. En er zal geen werk op dezelfde gedaan worden. Maar het van iedere ziel gegeten zal worden. Datzelfde alleen mag van uw lieden toegemaakt worden. Zo onderhoud dan de ongezuurde broden. Terwijl ik even aan dezelfde dag uw lieden legers uit Egypteland geleid zal hebben. En daarom zult ge deze dag houden onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. In de eerste maand, aan de 14e dag der maand. In de avond zult ge ongezuurde broden eten tot de 21e dag der maand. In de avond. Dat er 7 dagen lang geen zuurdecem in uw huizen gevonden worden. Want al wie het gedecemde eten zal, dezelfde ziel uit de vergadering vinden, zal uitgeroeid worden. En hij zei een vreemdeling of een ingeborene van het land. En hier heb je dat. Ja, hij zei een vreemdeling. Het ziet dus niet zozeer op de dood, maar meer afgescheiden van het volk. Hij is geen Israëliet meer. En dat is een erge straf. Gij zult niets eten dat gedecemd is. In al uw woningen zult ge ongezuurde broden eten. Nou, u ziet hoe ontzettend veel nadruk er wordt gelegd op dat ongezuurd zijn van die broden. Iedere keer zien we het maar weer terug. Ja. Al het gedecemde moest weg uit je huizen. Er mocht helemaal niets gedecemd en niks gezuurds aan het brood zijn. Nou, het heeft ongetwijfeld een heleboel geestelijke lessen voor ons. De praktische reden, nou, dat is heel kort. In Exodus 12 vers 30 tot 39. Daar staat gewoon in teken van de haast. Nou, Israël moest zo snel mogelijk het land uit. Ze hadden gewoon helemaal geen tijd om erop te wachten dat die broden gingen reizen. Daar hadden ze geen tijd voor, dus dat kost eventjes voordat dat deeg op gaat zwellen als het gedecemd is. Dus ze konden helemaal niet wachten totdat die broden gebakken en mooi rond waren. Ja, dus dat is een van de redenen waarom ze ongezuurde broden moesten eten. Ja, en farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten en al de Egyptenaren. En er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis waarin niet een dode was. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zei, maak u op. Trek uit het midden van mijn volk zulke lieden als de kinderen van Israël en gaat heen. Dien de Heere zoals ge gesproken hebt. Neem ook met u uw schapen en uw runderen zoals ge lieden gesproken hebt en ga heen. En zegent mij ook. En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit dat land te drijven. Want ze zeiden, wij zijn alle dood. Even terug naar de voorgeschiedenis. De eerstgeborenen van al die Egyptenaren, die waren gestorven. We hebben ook gezien een lam, het lam, was als het ware dat, wat geslacht werd, dat was een eenheid. Ja, die vormden samen één type met de eerstgeborene. Dus de dood van het lam was als het ware de dood van Gods eerstgeborene. En Gods eerstgeborene, dat was Israël zoals we hebben gezien, het volk. En door de dood van het lam bleef de eerstgeborene van de Heere, bleef leven. En dat was zoals die type elkaar overgaan. Maar die Egyptenaren die waren natuurlijk doodsbenauwd geworden van als dit zo doorgaat, dan zijn we straks allemaal dood. En in plaats van dat ze het volk noden lieten gaan, zeiden ze van ga alsjeblieft zo snel mogelijk weg. Ze werden als het ware het land uitgeschopt. En het volk nam zijn deeg op, eer het gedezend was. Hun deegklompen gebonden in hun klederen en op hun schouders. De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. En daartoe hadden de Heere het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, dat ze hun begeerte deden en ze beroofden de Egyptenaren. Nou, je kan dat als roof zien. Het was denk ik gewoon al het goud en al het zilver wat ze meekregen, was gewoon het verdiende loon wat ze voor al die jaren werk in Egypte hadden gekregen. En bovendien, ja, al dat goud en het zilver wat ze meenamen, dat werd ook weer aangewend in de bouw van de tabernakel, ja, tot Gods eer en tot Gods lof. Maar ik denk dat hier heel duidelijk uit spreekt van ze hadden gewoon helemaal geen tijd om te wachten totdat het brood gerezen was. Dat is een praktische reden. Ja, dus alzo reizen de kinderen van Israël uit van Ramses naar Sukkot, omtrent 600.000 te voet, man alleen, behalve de kinderkens. En veel vermengd volk trok ook met hen op. Ja, dus ook vreemdelingen gingen mee, en schapen en runderen, gans veel vee, en ze bakten van het deeg dat ze uit Egypte gebracht hadden. En dan heb je het weer, ongezuurde koeken. Ja, opnieuw, heel sterk die nadruk dat die koeken, die broden, niet gezuurd waren. Het was niet gedezend, overmits ze uit Egypte uitgedreven werden, zodat ze niet vertoeven konden. Dus ja, dus niet, ze konden gewoon niet meer wachten. Nog ook teerkost voor zich bereiden. Ja, dus er was haast. Ja, wat heeft dat met ons te maken? Ja, wat heeft het ons nog te zeggen? Dat zuurdeesem. Ja, wat doet zuurdeesem als je het in een brood stopt? Ja, het gaat rijzen, het gaat zwellen, het gaat opzwellen. En ik denk dat we daar direct op bij de kern zitten van de uitleg in de Bijbel. Als je bijvoorbeeld het woord zo, dat zullen we zo meteen doen, in elk geval, zelf denk ik dus dat het een type is van de zonde, en wel in het bijzonder, van echt alles wat aan de basis ligt van de zonde. Het Hebreeuws heb je het woord seor, dat is dan de zuurdeesem. En dat noem ik dan altijd maar het beginsel, dat wat in het brood gestopt wordt en wat dan gaat zwellen. En dan datgene wat gedeesemd is, dat is een ander woord. Ja, dat kun je zien, dat is de uitwerking van die zuurdeesem. En dus er gaat het beginsel, de zonde, ja, die gaat in dat brood. Het gaat zwellen en het resultaat, dat is dan gameets, dat wat gedezend is. Heel duidelijk wordt er ook in het Nieuwe Testament onderscheid gemaakt tussen zonde, het enkelvoud, en zonden, het meervoud. En met name zou je een keer moeten doen, bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen doorlezen. Dat eerste gedeelte van Romeinen 1 tot en met 5, daar gaat het heel nadrukkelijk over de vergeving van de zonden, meervoud. Ja, onze overtredingen, onze daden. Maar daarna Romeinen 5, dan duikt Paulus wat dieper. Hij gaat wat dieper graven. En daar spreekt hij eigenlijk, nou, hoegenaamd alleen nog maar over zonde in het enkelvoud. En dan bedoelt hij niet zozeer de zonde, de uitwerking, maar dat diepe beginsel in ons, gewoon van onze opstand tegen God. Dus eigenlijk onze vijandschap, de oude mens tegenover God. En dus de zonden, het meervoud, is de uitwerking van dat kwade principe in ons. En ik denk dat we zo ook de zuurdeesem kunnen zien. Ja, dus dat hele kleine beetje zuurdeesem wat in het brood gaat, en de uitwerking daarvan, dan zie je dat wat gedeesemd is. En dat zijn dan de zonden. Het werkwoord, ja, wat we hier een aantal keren gezien hebben, dat lijkt heel erg op gameets. Ja, het Hebreeuws bestaat vaak uit drie letters, ja, die een bepaalde grondbetekenis hebben. Nou, in elk geval het woord gamats, gedecemd zijn, of gedecemd worden. Dat kom je iedere keer tegen als het gaat over die broden. Maar er zijn twee plaatsen in de schrift waar dat woord ook wordt gebruikt. Dat is bijvoorbeeld Psalm 71. En ja, je herkent dat niet zo terug in veel andere vertalingen. De Statenvertaling die houdt dat die hele letterlijke betekenis. Dus ik denk dat dat de grondbetekenis is van het woord gamats. Je ziet daar het woord opgeblazen staan. Ja, dus, daar staat exact hetzelfde woord als gedecemd. De NBG die heeft het hier geloof ik over de geweldenaars. Daar is dat opgezwellen, dat is daar een beetje weg. En ook de Engelse vertalingen die kennen niet dit zo. Maar ik denk dat de Statenvertalers destijds dat opzwellen erin hebben willen houden. En dat misschien ook de grondbetekenis van het woord is. Ja, mijn God bevrijdt mij van de hand van de goddeloze, van de hand van degene die verkeerdelijk handelt en van de opgeblazene. Ja, dus van de ja, iemand die, ja, die groot en zich sterk acht. Datzelfde zien we bijvoorbeeld in Psalm 73, vers 21. Dus spreekt de psalmdichter over zichzelf. Weer hetzelfde woord als mijn hart opgezwollen was. Ja, het was als het ware groot en zwaar geworden. En ik in mijn nieren geprikkeld werd. Toen was ik onvernuftig. Nou, een beetje oud-Hollands woord, maar in ieder geval, ik wist niets. Ik was dom. En ik was een groot beest bij u. Ja, dat is het resultaat van een doorzuurd hart, zou ik maar zeggen. Een opgezwollen hart. Ja, ik denk dat we hier aan de oorsprong van alle zonde ligt. Ja, de opgeblazenheid. Ja, dat zie je al heel erg terug in de zuurdecem. En dan is het natuurlijk bijzonder om te zien wat we net hebben gelezen. 1 Korinthe 5 vers 1 tot 8. Ja, dat hele gedeelte, het eerste gedeelte bij de Korinthië, aan de brief aan de Korintiërs, dan heeft Paulus het maar over van ja, uw roem is niet goed. Dat zei hij ook aan het begin van hoofdstuk 5. En zijt gij nog steeds opgeblazen? Dan gebruikt hij datzelfde woord. Ben je nog steeds opgeblazen? Het woord gebruikt hij een aantal keren. Nergens anders zoveel als hier in de Korinthebrief. Gebruikt hij dat woord opgeblazen. Die Korintiërs die dachten als gemeente heel wat van zichzelf. Er waren een heleboel geestelijke gaven, kennis en genezingen en wonderen en weet ik wat. En op de een of andere manier was daar een bepaalde geest ontstaan van opgeblazenheid. Ze voelden zich hoog en verheven. En het gekke was, ja, met die opgeblazenheid kwamen er ook enorm veel scheuringen. Nou, daar gaat die eerste drie hoofdstukken van Korinthe, de brief aan de Korintiërs, gaat erover. Over de scheuring in de gemeente. De een zegt ik ben van Paulus. En de ander zegt ik ben van Apollos. En de ander zei weer van ik ben van Kefas. En de ander ik ben van Christus. En ze stonden allerlei groepen tegenover elkaar. En dat was ook weer als gevolg van die opgeblazenheid. Ja, het roemen in zichzelf. Of in eigen krachten. Zullen we een aantal van die teksten zo met elkaar doornemen? Ja, 1 Korinthe 4, vers 6. En deze dingen, broeders, heb ik op mezelf en Apollos bij gelijkenis toegepast. Als je iets terugbladert, dan zie je dat Paulus verwijst naar dat Paulus of Apollos heeft, of de een heeft gezaaid, de ander heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. En hij schreef dan ook van, ja, Apollos is niks en ik ben helemaal niks. Nee, bij u zou Christus alles moeten zijn. Niet de sprekers, niet degene die u het evangelie konden brengen. Paulus die had alle reden om veel van zichzelf te denken. Ja, hij had letterlijk alles in zijn leven eraan gegeven, helemaal in de dienst van het evangelie. Hij had een heleboel lijden te verduren, van zijn eigen volk, van zijn broeders. En als ze dan iemand kon roemen in het evangelie, in wat hij allemaal had gedaan, dan was hij het wel. Maar zoals Paulus zegt, van dat stelt allemaal helemaal niet voor. Het evangelie wat ik predik, is de bedoeling dat je Christus gaat zien en dat je in hem gaat roemen. En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast, om uwentwil, omdat gij ons zult leren, niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is. Ja, dus niet te gevoelen, niet te denken boven hetgeen geschreven is. Dat ge niet de een om eens anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Ja, dus houd je aan de schrift, is denk ik de boodschap hier. Ja, luister naar de schrift en ga daar niet boven staan. Ga er niet je eigen bedenksels bij verzinnen. Word niet opgeblazen de een tegen de ander. 1 Korinthe 4, vers 18 en 19 wordt het woord weer gebruikt. Doch sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot uw lieden niet komen zou. Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil. En ik zal dan verstaan, niet de woorden van degene die opgeblazen zijn, maar de kracht. Hier verwijst Paulus naar leraars in de gemeente, die ook weer roemden in zichzelf. Een heleboel woorden gebruikten, kennelijk, om hun leerkracht bij te zetten. En die schamperden ook een beetje over Paulus. Van nou, ja, hij durft wel brieven te schrijven, maar zelf komen, dat doet hij niet. Nou, Paulus zegt, hij schrijft hier dat hij eerst Timotheus zou sturen. Hij had zelf geen tijd nog. Hij zegt, maar ik zal zeker wel komen. En dan zal ik wel eens van u merken, niet de woorden van degene die opgeblazen zijn. Die interesseren me eigenlijk niet zo. Nee, ik wil ook de kracht wel eens horen. De kracht van het evangelie. En eigenlijk impliceert hiermee van daar, ja, het is eigenlijk een ballonnetje wat je doorprikt. Opgeblazenheid. Hier staat opgeblazen in 1 Korinthe 8 vers 1 tegenover kennis. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. We weten dat we alle tezamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. Natuurlijk is er niks tegen het hebben van kennis. Alleen het is wel gevaarlijk als we onze kennis, als we daarin gaan roemen. Als we denken dat we daardoor beter worden, betere christenen worden. Als we veel kennis van het woord hebben dan andere godvrezende mensen. Het is de liefde die sticht. Het is niet zozeer onze kennis. Het is onze verstandskennis. Het is hier. Ik denk geestelijke kennis is zelfs iets waar we vooral voor moeten oppassen. Het is een van de ergste zondes om je daarin te gaan beroemen. Om opgeblazen te worden vanwege de kennis die je hebt van de Heer. Over die liefde, kennen we natuurlijk in 1 Korinthe 13 vooral. Dat grote hoofdstuk over de liefde. Ook daar, de liefde is langmoedig. Ze is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. Ze is niet jaloers. De liefde handelt niet lichtvaardig. Of het prijst zichzelf niet aan, wordt er eigenlijk bedoeld. En ze is niet opgeblazen. Ook daar weer. Liefde staat echt tegenover opgeblazenheid. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Maar ze verblijdt zich in de waarheid. En breng dat weer terug naar 1 Korinthe 5 vers 8. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdezen, nog in de zuurdezen der kwaadheid en de boosheid, maar in de ongezuurde broden. Er staat er oprechtheid en de waarheid. Ja, dus de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, ze verblijdt zich in de waarheid. En dus die zuurdezen die we moeten uitzuiveren, de zuurdezen van de kwaadheid en de boosheid. Ja, maar dat we feest houden in de ongezuurde broden, de oprechtheid en de waarheid. En dat is iets heel anders dan je verblijden over de val van een broeder of zuster. Of gewoon liefdeloosheid naar andere mensen toe. En ook een liefde, een liefhebben van de waarheid. Ja, niet alleen in kennis, maar ook in onze wandel. Ja, wandelen in de waarheid. Voordat ik naar de Filippenzen 2 ga. Het tegendeel van die opgeblazenheid. Is misschien goed van ja, hoe is dat nou in de wereld gekomen? Die hoogmoed. En wat is nou het toppunt van die opgeblazenheid? Die toppunt van hoogmoed. Dan moet ik altijd denken aan bijvoorbeeld Ezechiël 28. Laten we eens opzoeken. Ezechiël 28. Dat is dat toch wat bijzondere schriftgedeelte over een schepsel van God. Ezechiël 28 en dan vanaf vers 11. Over een gezalfde en overdekkende cherub. Dat is een van de cherubim. Kennelijk waren er aanvankelijk 5. En 4 komen we keer op keer nog tegen als cherubim die God dienen. Maar hier zien we een overdekkende cherub, zoals je dat in vers 14 ziet staan. Die kennelijk gevallen is. Wat zien we daar als we vers 13 lezen? Gij waart in Eden, Gods hof. Ja, dus in het paradijs. Alle kostelijke gesteenten van was uw deksel. Sardestenen, topazen, diamanten, turkozen, sardonikstenen, jaspestenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub. En ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige berg en gij wandelde in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen. Ja, compleet. Het was een fantastisch schepsel wat hier beschreven wordt. Van de dag af dat gij geschapen zijt. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. En dat was het einde van de heerlijkheid van dit wezen. Ik denk dat we hetzelfde schepsel tegenkomen in Jesaja 14. Jesaja 14. Er wordt het de morgenster genoemd. En ik denk dat we hier dus ook spreken over de Satan. Dat had u denk ik al begrepen. En dan zien we dat die Satan, die morgenster, die wordt uit de hemel weggedaan. En dan komt hij ook op de aarde, in de hel, wordt hij nedergestort. Ja, dat zien we in vers 11. Uw hovardij, ja, uw trots, heb je weer, de opgeblazenheid, is in de hel nedergestort met het geklank uw luiten. De manen zullen onder u gestrooid werden en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt ge uit de hemel gevallen, o morgenster? Dus hier is die morgenster die dus in de hemelen woonde en hij is daar uitgevallen. Gij zoon van de dageraad, hoe zijt gij de aarde nedergehouden, gij die de heide krenkte? En zeide in uw hart, en wat zei hij in zijn hart? Ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. En ik zal boven de hoogte de wolken klimmen. En ik zal de allerhoogste gelijk worden. En die woorden die vinden we weer spiegeld natuurlijk in de val van Adam. Ja, want wat Satan zei tegen Adam, waarmee verleidde die Eva? Gij zult als God zijn. En hier ligt echt de bodem van alle hoogmoed en hovardij. En dat die ellende in ons eigen hart te menen te kunnen denken als God te zullen zijn. En eigenlijk een leugen die nog steeds geloofd wordt in de wereld. Ja, gij zult als God zijn. Je bent eigenlijk jezelf, je eigen norm. Dat is al iets als God zijn. En waar komt dat vandaan? Dat komt hier bij de val van de Satan vandaan. En daarmee verleiden die Adam en Eva. Gij zult de allerhoogste gelijk zijn. Dat is natuurlijk het toppunt van hoogmoed. Toppunt van opgeblazenheid. Dat is wat we zien in dat kwade principe, dat beginsel in onze harten. Dat was het schepsel wat aan God gelijk wilde zijn. Christus Jezus, daar lezen we van in Filippenzen 2, die was God gelijk. Hij is God. En wat deed hij? Hij deed exact het tegengestelde. Ja, dus hier heb je echt het tegengestelde van de zuurdezen, bij wijze van spreken. Hier is niet een opgeblazenheid in Christus, nee, hij was groot. Dat is geen opgeblazenheid. Hij is God. Hij is de Almachtige. Hij is de Allerhoogste. En wat deed hij? Hij verliet die plaats. Hij verliet die plaats aan de rechterhand van de Vader. En hij heeft het geen roof geacht Goden even gelijk te zijn. Ja, dat was geen roof voor hem, want hij was het. Hij is het. En hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd staat er eigenlijk. En dus hij heeft zich van alle heerlijkheid ontdaan. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. En hij is aan de mensen gelijk geworden. En hij is zelfs mens geworden. En in de gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam zijn tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Ziet u die tegenstelling? Ja, dus daar heb je de Satan en in zijn kielzog in wezen de mens. Met dat beginsel van die zonde in zich van, ja, ik wil die allerhoogste gelijk worden. En dan zien we Christus Jezus, de allerhoogste. Ja, die zichzelf zo ver vernedert, dat hij de dood aan het kruis is gestorven. En waarom deed hij dat? Onder andere, nou, 2 Korinthe 5 vers 21... Ook weer geschreven aan die Corinthiërs overigens. Nou. Want dien die geen zonde gekend heeft, de Heer Jezus, heeft de zonde voor ons gemaakt, opdat we zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus hij is nedergedaald. Hij die geen zonde gekend heeft. Daar komen we zo meteen nog iets verder op. Hij is zonde gemaakt. Als het ware zuurdeeg. Maar hij is, ja. De vloek van de zonde rust ook helemaal op hem. We zien hem aan het kruis. Van daar hangt de zonde, zou je bijna kunnen zeggen. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Er wordt in Filippenzen 2, worden de gelovigen ook gemaand tot navolging. Staat er, dit gevoelen zij in u. Dit gevoelen, het welk ook was in Christus Jezus. En dat is wel heel tegengesteld aan wat er bij die Corinthiërs aan de hand was. Die Corinthiërs, ja, die zichzelf verhieven boven elkaar. Paulus die schrijft aan die Filippenzen, dit gevoelen, dit denken, deze gezindheid is het eigenlijk. En deze gezindheid, zei u ook, dus die gezindheid die was in Christus Jezus. Zo vervult mijn blijdschap, lezen we dan in vers 2, dat je moogt eensgezind zijn. Dat is ook weer het tegenstelde wat er bij die Corinthiërs is. Als je in die gezindheid wandelt, ja, dan is er helemaal geen plaats om je boven anderen te verheffen. En dan komt er ook geen twist, een tweedracht. Dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. En waarom zouden we willen dat. Waarom zouden we goed van onszelf willen spreken? Als we menen dat er iets goeds in onszelf is. Nou, laten we er dan voor zorgen dat anderen goed van ons spreken. Dat is iets heel anders dan jezelf te gaan verheffen en te roemen boven anderen. Ja. Doet geen ding, maar door ootmoedigheid achter de een, de andere uitnemende dan zichzelf. En ieder ziet niet op het zijne, dus je denkt niet alleen maar aan jezelf, maar ieder ziet ook op hetgeen van de ander is. Ja, heb elkaar in de gaten. En dan is er gewoon helemaal geen plaats meer voor hoogmoed en opgeblazenheid en trots. Een heel mooi voorbeeld trouwens in die Filippense brief is het voorbeeld van Epafroditus. Zal ik nu niet te lang over spreken, maar hoe Paulus over deze man spreekt, is een voorbeeld van wat we hier zien, dat gevoelen van zij en u. Want wat was er met Epafroditus? Die was naar Paulus gekomen met de gave van de Filippenzen om Paulus te voorzien in zijn noden. Paulus die had ook geld nodig om te leven. En hij was gekomen met een grote gift van de Filippenzen. En op de een of andere manier was Epafroditus, die was ziek geworden vanwege dat werk wat hij deed. En hij was zo ziek, schrijft Paulus, dat hij op sterven lag. Hij was genaderd tot aan de dood. En dan zien we dat Epafroditus beangst was, zoals het staat. Paulus schrijft, hij was ontzettend angstig. En dan was hij niet angstig vanwege de dood. Hij lag aan de poorten van de dood. Wat een hele natuurlijke reactie is. Dat als je gaat sterven. Ik denk dat dat gepaard gaat met angst. Hoeveel vertrouwen er wellicht ook mag zijn op de Heer. Het is een hele natuurlijke reactie van de mens om bang te zijn voor die vijand, de dood. Maar nee, Epafroditus die was bang. Omdat hij gehoord had dat de Filippenzen. Hij wist dat de Filippenzen gehoord hadden dat hij zo ziek was. En nou zat hij zelfs in zijn laatste, het waren niet zijn laatste uren, maar op zijn sterfbed, lag hij zich zorgen te maken over zijn broeders en zusters, een heel eind, honderden kilometers bij hem vandaan, omdat hij wist hoezeer ze om hem in de zorgen zaten, omdat hij ging sterven. Nou, dat is denk ik ootmoed en nederigheid. Ja, dat je zelfs op zo'n moment nog kunt denken aan je broeders en zusters en aan hun lijden. Dan moet je dat voorbeeld van Epafroditus, denk een voorbeeld om bij ons te dragen. Zuurdeesem in de evangelie, dat wil ik nu nog even naar kijken. We lezen van drie soorten van zuurdeesem in de evangelie. Het is de zuurdeesem van de fariseeën. De Heer Jezus spreekt over de zuurdeesem van de sadduceeën. En hij spreekt over de zuurdeesem van Herodes. Nou, wat is die zuurdeesem van de fariseeën? En Jezus zei tot hen, zie toe en wacht u van de zuurdeesem, de fariseeën en de sadduceeën. Ja, eerst te begrijpen, de discipelen die begrijpen dat eerst verkeerd en denken van, oh, zou het zijn omdat we geen brood hebben meegenomen? En ja, dan zitten ze zich daar de zorgen om te maken. Maar uiteindelijk zegt de Heer Jezus van, toen begrepen ze dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdeesem van het brood, maar van de leer der sadduceeën. De leer der fariseeën en de sadduceeën. Ja, dus dat zuurdeesem, daar spreekt de Heer Jezus ook van, over een valse leer, een verkeerde leer. Dan zal er misschien bij de fariseeën nog niet eens zo heel erg veel verkeerds in hun leer zijn geweest. Ja, ze waren behoorlijk schriftgetrouw. Maar wat er mis was met die fariseeën, dat is een enorme wetticisme. Hun uiterlijke dingen, die waren voor die fariseeën veel belangrijker dan het inwendige. Dat is ook een van de redenen waarom ze Christus gewoon niet konden erkennen als de Messias. Een hoop huichelarij. Ze hadden wel een hoop kennis van de schriften. Namen ze ook letterlijk. Alleen, het had geen kracht van binnen. Ze hechten ontzettend veel aan de uiterlijkheden. En dat zien we ook in de wijze waarop ze altijd de Heer Jezus tegemoet raden. Je ziet altijd dat ze dat deden om hem te verzoeken, om hem in de val te lokken, om hem op een of andere manier te kunnen betrappen op een zonde. Nou, dat kun je dan nalezen in Matthäus 15 en 23, vooral Matthäus 23. Ja, wee u geen fariseeën en schriftgeleerden. Dat hele hoofdstuk waarin de Heer Jezus zich uitspreekt tegen een enorme eigen gerechtigheid. En wat natuurlijk ook weer een stukje opgeblazenheid is. Nou, de zuurdeesem van de sadduceeën, zoals we dat net zagen, dat is iets anders. Dat is van de valse leer. Dat is een leer niet naar de schrift. Een van de dingen die de sadduceeën logende was bijvoorbeeld de opstanding. De opstanding uit de doden. En daar, die leerden zij niet. En ook daar kwamen ze mee bij de Heer Jezus. Om hem daarin te verzoeken. Dan moet je denken aan dat voorbeeld van zeven broers. Ja, de een was getrouwd met de oudste was getrouwd en die stierf. En de tweede ging daar. Ja, van wie is er nou straks de vrouw in de hemelen? Ja, dus ook daarmee wilden ze de Heer Jezus tot een verkeerd antwoord verzoeken. Nou, dat lees je over. Ja, dus dat ze de opstanding logenden zie je bijvoorbeeld in Matthäus 22, Marcus 12 en ook in Handelingen. Paulus die gebruikte bijna op een sluwe manier een beetje gebruik van. Hij wist dat de helft van het Sanhedrin dat waren sadduceeën en de helft dat waren sadduceeën. De ene helft was fariseeën en de andere helft sadduceeën. En op een gegeven moment begint hij dan te spreken over de opstanding. En toen kwam er tweedracht in het Sanhedrin zelf. De zuurdeesem van Herodes, zie je, en hij gebood hun zeggende, ziet u, wacht u voor de zuurdeesem van de fariseeën, de zuurdeesem van Herodes. Ja, Herodes, ik denk, hij stond aan het hoofd van de Joodse natie als koning. Ik denk dat het ziet op een stukje godsdienst, ja, gecombineerd met wereldse macht. En dat vooral dat laatste, ja, voorop passen, is levensgevaarlijk. En verder zien we in de evangelie nog de zuurdesem van in een van de gelijkenissen van Matthäus 13. De vrouw die drie maten meels, zuurdesem in drie maten meel verborg. Ja, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een vrouw die zuurdesem in drie maten meel verborg. Nou, ja, heel vaak wordt er, tenminste ik heb het nog wel eens een keer gehoord, dat dat dan de verbreiding van het koninkrijk zou zijn en de verspreiding van het evangelie. Ik denk dat we hier een hele andere kant op moeten kijken. Het gelijkenis die hieraan vooraf gaat, het gaat over een hele grote boom waarin de vogelen dus van de hemel komen om zich daarin te nestelen. Het is ook een kwade voorbode, is als het ware een fase voorafgaand aan het koninkrijk der hemelen. Want bijvoorbeeld Nebukadnezar wordt ook gezien als een grote boom. Hij was die boom, die moest worden afgehouden. En er kwamen ook vogelen en die gingen zich veilig nestelen in die boom. Ja, dus ik denk dat dit een meer ziet op iets kwaads, voorafgaande aan de komst van de Heer, dan werkelijk de uitbreiding of de verspreiding van het evangelie of iets dergelijks. Zullen we nu niet verder op ingaan, dat wordt uitgebreid. Ja, we hebben nu gehad over de zonde, het beginsel, de zuurdesem en dat wat gedesemd was. Wat lezen we van de Heer Jezus, uitgebreid? En dat is natuurlijk de vervulling van het type, van de ongezuurde broden. En dat is de Heer Jezus. Ja, zoals we in de inleiding hebben gezien. De hele schrift verwijst naar hem. Ja, niet naar onszelf of naar weet ik wat. Nee, we moeten hem proberen te vinden. En dan schrijft Paulus in de Hebreeënbrief, want we hebben geen hoge priester dus die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, zoals wij, is verzocht geweest. Doch, zonder de zonde. Ja, dat kwade principe was niet in hem. Ja, dus hij kende wel de verzoekingen, zoals hier staat. Net als wij, van honger, dorst, vermoeidheid. Alleen hij werd niet verleid om te zondigen, omdat dat kwade beginsel niet in hem was. Hebreeën 7, want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, ja, dat is dan onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Ook hier zie je weer, hij was totaal zonder zonde. Er was geen zuurdesem in hem. Hij was het brood des hemels. Wat uit de hemel is nedergekomen. Ongezuurd, zonder de zonde. En in combinatie met het Pascha hebben we deze tekst, 1 Petrus 1 vers 19, hebben we al eerder gezien bij het Pascha. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Ja, ontbrak niks aan hem. Hij was volkomen, zonder zonde. Ja, de brood dat moest gegeten worden. Ook daar hebben we de vorige keer al wat bij stilgestaan. Ja, bij dat eten, ja, dat is deel hebben aan. Deel krijgen aan. Als je van het Pascha eet, of je eet van het vlees van de Heer Jezus, zoals hij in Johannes 6 zegt, krijg je deel aan hem. Het eten van de ongezuurde broden, denk ik, is meer zijn werk in ons. Ja, dat werk van die oprechtheid en de waarheid, wat we net in 1 Korinthe 5 zagen. Want wat doet de Heer? Ja, alzo dan mijn geliefde, gelijk gij het alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid uit met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, bij dat willen en werken naar zijn welbehagen. Dus er zijn twee vormen van werken. Uw eigen werken. En dat is de vrucht van wat God in u werkt. En dat wat God in ons werkt, is zonder zuur. Is ongezuurd. Dat is het werk van Christus. En dat geeft als waarde die twee mensen. Die ene keer altijd maar die oude mens die het kwade wil doen. Maar dat werk van God in ons, Christus Jezus, die het goede in ons uitwerkt. En die maakt dat we er verlangen om Christus gelijkvormig te mogen worden. En werkelijk een Epafroditus te mogen zijn. Dat verlangen in ons hart te mogen hebben. Niet om onszelf op te blazen. Nee, maar om onszelf minder te achten dan die ander. En de ander altijd hoger te achten dan onszelf. Hoe verschrikkelijk moeilijk dat ook is. Het spijsoffer is dat ziet ook op Christus natuurlijk, zou ik zeggen. Misschien nog even tijd om daar iets over te zeggen. Het begin van Leviticus, er worden allemaal verschillende offeranders genoemd. Die zijn heel duidelijk onderscheiden van het lam wat bij de uittocht van de Exodus geslacht moest worden. Wat is het verschil? Nou, dat lam bij die uittocht van Exodus, dat zag op een verlossing, eenmaal, voor eens en voor altijd. Dus dat is Christus, gestorven voor de zonde. En het moment dat je in hem weet, door het geloof hem mag eigen maken, dan ziet dat op dat lam Gods. Als je naar die offeranders gaat in de woestijn, ja, rondom die tabernakel en later natuurlijk in het land zelf en dan rond de tempel. Die zien ook op Christus, alleen dat zijn offeranders die gebracht werden voor een verlost volk. Ja, Israël was verlost uit Egypteland en die offeranders die zien allemaal op bepaalde aspecten van het werk van Christus. Bijvoorbeeld het eerste, het brandoffer. Ja, er zou weer zo 5-6 avonden aan kunnen besteden, dus dat wou ik niet doen. Maar het brandoffer, ja, dat werd volledig opgeofferd aan God. Er is helemaal geen sprake van zonde. Moet je maar lezen in brandoffer, spijsoffer, dat zijn geen offers voor de zonde. Ja, dat ziet op een heel speciaal werk van Christus. Het brandoffer, dat was zijn volledige toewijding aan zijn vader. Heeft niks met ons mensen te maken. Het werd ook volledig verbrand. Ja, het ging op naar de hemelen. Het spijsoffer, ja, spijzen, dat ziet vaak meer op werken. Het koren, dat moest vermalen worden en dergelijke. En dat spijsoffer, en ook daarin vind je helemaal geen verwijzingen naar de zonde. De zonde, dat is er helemaal niet. Maar wat hier wel staat van dat spijsoffer, is dat het niet gedezen mocht zijn. Er zijn nog een aantal ingrediënten die niet aanwezig mochten zijn in het zuurdezen. Maar je ziet expliciet in Leviticus 2, vers 4, 5 en 11 dat het zonder zuurdezen moest zijn. En dat zie je dus ook weer op die volkomen mensheid van Christus. Dus zonder zuurdezen. Zoek besluiten met Handelingen 2. Want zuurdezen, ja, dat ziet op verderf. Dat is een van de redenen waarom onze lichamen, als wij zullen sterven en in het graf liggen, aan verderf onderhevig is. En dat is een beetje de kern waar het om draait in Handelingen 2 vanaf vers 25. Er haalt Paulus een paar psalmen aan, met name psalm 16. Ja, daar begint hij in, want David zegt van hem: ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. En daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hoop. En dan komt er een volgende aanhaling uit een psalm: want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. En dan in de psalmen, dan gaat het over David. Over, gij zult mijn ziel in de hel of in het dodenrijk of in het graf, in het grafdom, een beetje een slecht Nederlands woord, maar het gaat hier om de graven, om het dodenrijk. Daar werd zijn ziel, werd hij zelf niet verlaten, nog zult u heilige overgeven om verderving te zien, of het verderf te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Ja, dan wil Petrus die wil hier de opstanding verklaren. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. En als hij dan een profeet was en wist dat God hem met de ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijn ellende, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen. Nee, want zijn graf was nog steeds bij hen, zegt hij net. De Heer heeft gesproken tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis van Israël, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Ja, en dan is de kring als het ware weer rond. Ja, de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En een van de redenen was, ja, hij was zonder zonde. Zijn vlees heeft geen verderving gezien, is niet aan het verderf onderheven geweest. Er was geen zuurdeesem in. En hij is opgestaan. Ja, hij heeft het over deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus hij die was zonder zonde, heeft God zonde gemaakt aan het kruis. Waarom? Omdat wij, die vol zijn van ons eigen ik, en altijd maar, ja, althans, zo vergaat het mij nogal eens, toch wel heel erg gevoelig zijn op onze eigen eer en op onze eigen naam. Nee, hij heeft dat gedaan. Hij heeft zichzelf vernederd. Zelfs tot aan de zonde, tot aan de dood van het kruis. Omdat wij, zondaren, opgeblazenen, rechtvaardigheid God zouden worden. In hem. Ja, dat is toch een wonderlijk evangelie. En ik denk dat ik hiermee genoeg gezegd heb. Ik wil zeggen, amen.